fijn om hier te zijn. Ik had me inderdaad voorgenomen om het wat rustiger aan te doen al een aantal jaren. En er komt niet alles goed in de pas eigenlijk. Dat loopt wel eens wat verkeerd. Maar het is een vreugde om hier te zijn. En ik wil ook zo graag iets met jullie delen uit de Bijbel. Uit het prachtige boek van onze Heer. Uit het boek Jeremia. Het Oude Testament. Het boek Jeremia. En we proberen een paar gedachten samen te delen. Ik hoop ook dat u daarvoor open staat, dat uw hart daarvoor open is en dat u ook deze dingen wilt horen en wilt ontvangen. Hoofdstuk 1, Jeremia 1. De naam Jeremia betekent die door de Heere verheven wordt, die de Heere verheft. Dus door de Heere een hele bijzondere plek krijgt. En het begint in hoofdstuk 1, vers 1, met de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren in het land van Benjamin. Daar even over, daar ga ik straks iets door verder lezen, maar even over die Hilkia. Ik weet niet hoe u vertrouwd bent met de Bijbelse geschiedenis en wat er allemaal is blijven hangen, of wat nog nooit doorgedrongen is, dat kan ook. Maar Hilkia was een priester in de tijd van de koningen die op een bepaalde dag het wetboek vond in de tempel. En hij heeft het zelf bestudeerd, van stof ontdaan, en toen is hij daarmee naar de koning gegaan. En de koning heeft dat wetboek laten voorlezen. En het resultaat was dat de koning zijn kleren scheurde en dat er een opwekking tot stand kwam. Ik weet niet wat pa Jeremia, Hilkia, thuis gezegd heeft van dat moment. Maar ik heb vroeger gedacht, ik heb me dat een beetje ingedacht, wat er nu vanmorgen met ons of met mij of bij ons is gebeurd, dat zal ik je vertellen. Dat heeft absoluut grote indruk gemaakt op Jeremia. Jeremia, de vader van die Hilkia, zijn pa, zijn vader, had het wetboek gevonden. Wat zal er gebeuren als er vandaag mensen zijn die het boek van de Heere vinden? Dat verscheurt je kleren, dan ga je er zelf aan. Dan is alles wat groot is voor jou, en wat misschien wel uitstraalt, je hele uitstraling, dat gaat er aan. Daar blijft niets over. Dat is een gebeurtenis van je welste. Ik weet nog, ik ben opgevoed thuis met een Bijbeltje. Ik heb ook van mijn ouders een Bijbeltje gekregen toen ik heel jong was. Maar toen ik het woord van God naar me toe hoorde komen, voelde komen, was ik kapot. Ik was er helemaal van ontdaan. Dat God met mij wil spreken. En eigenlijk is dat bij elke samenkomst zo. Ik heb achter in mijn Bijbel een aantekening, ik zal hem pakken. Ik las dat ergens in Londen, St. Paul's Cathedral, hangt een bordje aan de buitenkant. Voor de bezoekers. En daar staat op: u gaat hier deelnemen aan een gesprek tussen God en mensen dat al eeuwen gaande is. U zult niet alles in één keer begrijpen. Nog een keer. Mensen, jou, de bezoeker, wordt gezegd, je gaat nu, als je hier binnen gaat, deelnemen aan een gesprek tussen God en mensen dat al eeuwen gaande is. U gaat ook vanavond deelnemen aan een gesprek tussen God en Jeremia, tussen God en mensen dat is al eeuwen gaande. Dat gaat door. En ik hoop ook dat je zelf in dat gesprek een plekje vindt. En dat je dit naar je toe haalt. Nu ga ik verder. Vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, dat is de Jeremia dus, ach Heer, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om te redden. En ik geef mijn woorden in uw mond. Het eind van vers 9. Als je zo op pad gestuurd wordt, ook al heb je geen hoge dunk van jezelf en denk je, wat moet ik, jonge vent, vertellen bij al die oude knarren, van al die schriftgeleerden, mensen die de wet kenden en bestudeerden, die de ene Torah-studie naar de andere Torah-studie deden, continu, waren ze steeds maar meer mee bezig. Wat moet je dan zeggen? En ben je jong? Waarschijnlijk is Jeremia ook pas 30 jaar geweest. En noemt zich nog steeds jong. Het hoeft u niet te verbazen als de Heer Jezus op zijn 30ste begint met zijn dienstwerk. Het hoeft u ook niet te verbazen dat Ezechiël 30 jaar was toen hij met zijn dienstwerk begon. Al die dingen die hebben te maken met elkaar. Een priester begon met zijn feitelijke taak als hij 30 was. Als hij 25 was, mocht hij meelopen met een oudere priester. Een beetje volontair en zo heet dat vandaag. Maar zijn eigen taak kreeg de priester als hij 30 was. En dan mocht hij dienen tot 50. Ja, op tijd met pensioen. Oude knallen gaan door, maar goed. Een priester mocht ook doorgaan, net zolang totdat hij niet meer ging. 30, Jeremia. Zou je in deze tijd een keer willen denken aan de tijd van Jeremia? Gewoon voor jezelf, komende dagen. Wat was dat voor tijd? Ging het toen goed? Was het toen ja, een bloeitijd in Jeruzalem? Nou, helemaal niet. Het was in Jeruzalem een zooi geworden, plat gezegd. Ging helemaal fout. En als er één de vinger bij de zere plek ging leggen, dan was het Jeremia. Bovendien was de politieke situatie in die tijd zo dat Nebukadnezar al zo'n beetje bij de deur lag. Stond op het punt om Jeruzalem binnen te stappen en dus ballingen te maken. Jeremia is een tijdgenoot van Daniel. En Daniel hoorde bij de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel is getransporteerd. En Ezechiël is ook een tijdgenoot daarvan, maar die zit met een groep gevangenen of ballingen ergens in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kibar. Dat is die tijd. Dus politiek gezien werd Jeruzalem bestookt. Geestelijk gezien was het helemaal niet florissant. Want diezelfde tijd van Jeremia, als Jeremia een brief schrijft, later in dit boek, dan krijgt de koning die brief van Jeremia ook. Dus dat is een brief van Jeremia zelf. En dan snijdt hij met een schrijversmes stukken eraf en gooit hij dat in het vuur. Er zijn twee opties als de Heere iets zegt. Je wordt erdoor geraakt en je scheurt jezelf. Of je scheurt de brief. Die twee. En dat is nu precies de kern van het probleem van vandaag. U zit midden in diezelfde situatie. Echt waar hoor. Ik ga u al die narigheid niet oplepelen. Daar wordt u ook niet vrolijk van. Het is niet de bedoeling dat u hier met een vrolijke, een opgepept gevoel weer weggaat. Dat mag. Ik hoop ook wel dat iets gebeurt. maar het is wel een moeilijke tijd. Jeremia. Jeremia is in die tijd geroepen. En de Heere zegt, ik riep je al vanaf de moederschool. Nou, dan ga je de discussie al aan. Ik neem aan dat die discussie al lang gevoerd is, of nog gevoerd wordt, ook in jullie midden. Van, hoe zit het dan met ons, de uitverkiezing? Is er over de uitverkiezing eenstemmigheid in christelijk Nederland? Antwoord, nou nee, als er nog ergens verschil van mening over bestaat, dan is het wel over uitverkiezing. Wie zijn uitverkoren? Jij moet je maar afwachten. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je ploeteren wat je wilt. En dan kom je toch op een bepaald moment voor een dichte deur. Toch? U kent dat. Fatalisme. Heet dat. Zal ik het voorzichtig zeggen? Ik weet niet of u ooit iemand gezien hebt die uitverkoren is. Maar hier zit er één. Is dat omdat ik het zo vroom deed vroeger? Nee. Omdat mijn pa en ma het zo vroom deden, ook niet. Waarom dan? Omdat de Bijbel mij vertelde, toen ik de Heer Jezus Christus leerde kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, God tegen mij liet zeggen, weet je, ik zag je al lang. Voor de grondlegging van de wereld. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Dat hoort Jeremia. Verder ging het Oude Testament niet. Maar het is wel een uitverkiezing. God heeft u, als u gelooft in de Heer Jezus, uitverkoren, uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets fout ging, voordat er iets van zonde was. Voor die tijd heeft God u gezien en hij wilde dat u en ik, die geloven, verbonden zouden zijn aan de Heer Jezus. En dat we aan hem onze bruidegom hadden. De bruidegom en de bruid. Voor de grondlegging van de wereld. Echt waar. Dat kan ik u bewijzen uit de Bijbel. En als u dat nog nooit bestudeerd hebt, misschien is dat huiswerk voor morgen. U krijgt ook nog huiswerk voor dinsdag en voor woensdag. Nou ja, voor de eerste komende maanden. Maar probeer dat nu. Gewoon voor jezelf een soort schema te maken. Daar wil ik eens over nadenken. Daar wil ik eens over doordenken. En als je er niet uitkomt, bel dan eens. Of trek eens een keer aan een bel of aan een jas van een oudere of jongere gelovige. Wat heb jij dan? Hoe sta jij daarin? Echt zinvol, heel zinvol. Maar de Bijbel zegt dat gelovigen die hier zitten uitverkoren zijn van voor de grondlegging van de wereld, voor die tijd. De Heer Jezus zou niet alleen zijn. Ik kom daar straks nog even op terug. God wilde dat de Heer Jezus vergezeld zou zijn van iemand. Zoals Adam zijn alleen zijn niet kon. Er moest een hulp tegenover hem zijn. En dan heeft God Eva gegeven. Maar dat beeld, Christus in de gemeente, Efeziërs hoofdstuk 5, Efeziërs hoofdstuk 5. Ik zeg dit, deze verborgenheid is groot. Dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Voor de grondlegging van de wereld. Word je nu eigenwijs? Nou, misschien wel een beetje. Het heeft in elk geval geen zin om naar de buurman te stappen morgenochtend. Dus ik zeg, wat vertellen buurman? Voordat, je bent veel ouder dan ik. Ik noem even wat. Hè. Maar voordat jij er was, was ik er al. Oh, zegt die buurman. Het wordt dan tijd dat je in Ermelo een instituut op gaat zoeken. En daar ergens een poosje gaat bivakeren. Zo ongeveer gaat het. Dat bedoel ik niet. Niet eigenwijs even wat in de wereld slingeren. En dan maar hopen dat het ergens goed valt. Want het valt niet goed. Maar het is wel waar. God wilde dat de Heer Jezus vergezeld zou worden door jou. Dat zeg ik tegen de gelovigen. Heb je nooit de Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlost? Is er nooit een moment geweest dat je dank u wel, Heer Jezus, zei voor wat hij deed aan het kruis? Dat moment moet komen, mag nu komen. Op dit moment zit het op je stoel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. En dat ik door het geloof in u een kind van God ben. En de Bijbel zegt nu, nou, ik zal je wat vertellen. Dat hadden we al gezien hoor, voordat je kwam. Dat hadden we al vastgelegd. Voordat jij een beslissing nam, hadden wij dat al echt gezien. Je hebt een heel bijzondere uitkiezing, een uitverkiezing. Dat Jeremia-gevoel, dat mag wel eens doordringen. Want jij denkt, ja, zo'n profeet komt eens in de zoveel tijd voor. Vroeger waren dit van die uitzonderingen of zo. Dat staat er van hem. Maar wij, sloebertjes en prussers van vandaag, wij komen nooit aan bod of we komen daar nooit bij. Dat is te hoog voor ons. Nee, het is niet te hoog voor je. De Bijbel zegt dit. En nu worden wij vandaag uitgestuurd. Zoals Jeremia toen uitgestuurd werd in die situatie, zo word jij vandaag uitgestuurd. Dat begint misschien wel vanavond of morgenochtend bij de koffie, op de werkplek, werkvloer, de kantine. Ik weet niet waar jouw strubbelingen beginnen morgen. Het kan heel dichtbij zijn. Het kan in je eigen huis zijn. Het kan, als je wat oudere kinderen hebt, ook van je kinderen komen. Dat kan van de school komen. Dat kan van de werksfeer komen. Op alle mogelijke manieren is de Satan bezig om je te bestoken. Maar ik ben bij je. Ik ben met je. Niet bang zijn. Geloof het nu. Dat je ook vandaag als een Jeremia uitgestuurd wordt. Zelfde hoofdstuk. Ga even verder. Dus nog steeds hoofdstuk 1, vers 11. Het woord van de Heere van Jahweh kwam tot Jeremia, tot mij, zegt Jeremia. Wat ziet u, Jeremia? En toen zei Jeremia als antwoord. Ik zie een amandeltak. Dat is hier vertaald met amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van Jahweh van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot. En zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken. Jeremia kreeg dus twee vragen. En als jou de vraag gesteld zou worden nu vanavond, of misschien wel op dit moment, wat zie je dan eigenlijk? Nou, dan kun je zeggen, nou, ik zag een orgel, ik zag een kerk, ik zag mensen. En je kijkt een beetje deze kant op. Nou, dat gezeur van die man, dat horen we ook. Ik wil geen lolletje. Je kunt alles op een rij zetten. Maar probeer nu eens eerlijk te zijn. Wat zie je? Wat is ons uitzicht? Toch? Wat zie je? Nou, als ik alleen maar de somberheid van de landbouw zie, dan word ik niet vrolijk. Alle vlaggen hangen hier zo'n beetje op een bepaalde manier. U weet wat ik daarmee bedoel. Ik heb er heel veel gezien op weg hier naartoe. Bij ons is het net zo. Net zo. Ik begrijp het. Maar als je denkt aan de politiek, dan denk je oei. En als je denkt aan de graanoogst uit de Oekraïne, die per schip naar Nederland of naar andere landen zou worden getransporteerd. Ja, dat is weer even knap verstoord door een paar raketten. En daar gaat het niet goed en daar is het een zooi. Maar wat zie je? Is dat ons uitzicht? Wat zie je dan? Wat ziet de gelovige? Wat is onze visie? Jeremia zegt, ik zie een amandeltak. Ik probeer het. De eerste preek die ik hield, toen ik heel jong was nog, was in Kampen. En in Kampen stond toen een bejaardencentrum, zo heette dat toen. Oude mannen. Bejaarden zeggen, hij heette de amandelboom. Nou, ik denk hoe ze ooit bij zo'n naam komen. Perenboom kende ik, een appelboom, kersenboom, pruimenboom, amandelboom. Ik opgegroeid in het Grunnige Land, amandelbomen waren daar niet. Dus waarom heet dat nu amandelboom? ik wist het niet. Ik heb gevraagd aan een, nou ja, iemand, maar die wist het ook niet. Totdat je erachter komt wat de Heer daar eigenlijk mee bedoelt. Ik zal het proberen te zeggen. In Prediker 12, dat is huiswerk voor dinsdag, woensdag, weet niet, nou ja, ik vergeet dus het schema, maar ook een stukje huiswerk. Prediker 12, gaat u een keer lezen. Daar staat dat er een moment komt dat uw maalsters ophouden. U denkt, ja, maar ik heb een kunststof eethoek laten aanmeten bij de tandarts. Gaat aardig. Zij die uit de vensters zien, uw oogjes, verliezen hun glans. Prediker 12. En de deuren naar de straat, die raken gesloten. Ja, u denkt, haha, speksevers en nog een paar, alle reclames elke dag. Nou, ik was er bijna geweest vanmorgen, want één oor zit bij mij dicht op dit moment. Maar dat heeft misschien iets anders als oorzaak. De sterken zich krommen, je benen, nou, vroeger, dan kon nooit iemand een voetbalbal door je benen. Nee, maar tegenwoordig lukt het prima, die benen zijn mooi krom, kan precies een bal tussendoor. En de wachters van het huis, die beven. Heb je ooit gezien dat ze een beetje trillerig zijn? Ik citeer nog steeds Prediker 12, hoor. De rouwklagers gaan soms rond op de straat. Die gaan een soort briefje in de deur doen. Tante Truus is overleden. Er is heel een complete aftakeling van je lichaam getekend in Prediker 12. En dan ineens. Tussen al het negatieve wat er niet meer is, of wat niet goed gaat, of wat niet meer functioneert. Dan is ineens een tekst, en de amandelboom bloeit. Dat is positief. Dat is het enige positieve. In die hele opsomming. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Nou, de amandelboom in Israël is de eerste boom in het voorjaar die uitbundig bloeit. Helemaal wit of roze, twee soorten zijn er. Maar prachtig, echt prachtig gezicht. We hebben dat mogen zien, vaak geweest. Verbaasd. Maar wat betekent dat? Nou, dat betekent ongeveer het volgende. Dat iemand op zijn sterrenbed ineens zegt, waar je bij staat, ik zie, ze komen eraan. Het nieuwe leven bloeit al. Hoort u het? Hij is nog hier. Maar hij ziet iets. Of ze komen me halen. Een ander getuigenis, ik heb er een hele rij van. Als je vaak met deze dingen geconfronteerd wordt, dan heb je ook een aantal voorbeelden. Nou, zat voorbeelden. De amandelboom bloeit. Het nieuwe leven. Het nieuwe leven. Ja, we proeven het al. We hebben nu al verlangen naar dat nieuwe leven. Een vriendin van ons, haar man, zwaar dement, zit nu in een huis, is uit huis gegaan. Ze zei, ik had hem liever naar de begraafplaats gebracht. Ik begrijp dat. Dit is mijn vriend van 50 jaar. Het emotioneert me heel erg. Maar ik begrijp ook haar reactie. Maar hij, het laatste gesprekje wat ik had met hem, dat nog een beetje overkwam, hij verlangde naar de Heer Jezus. Ik wil zo graag naar hem, de amandelboom. Bloeit. De aftakeling is bijna compleet, maar de amandelboom bloeit. Heb je het? Nou, ik vind dat je daar best een keer heel duidelijk, heel hard op de Heer Jezus voor mag gaan bedanken. Dank u wel, Heer Jezus. Dat doet u door uw Heilige Geest. Verlangen naar. En soms hele rare dingen. Mijn vader had zo'n hekel aan Johannes de Heerliederen. Och. Nou, toen ik daarmee aankwam zetten, toen was dat een beetje vloeken in de kerk. Want dat leek nergens op. Dat was allemaal niks. Hij was muzikus. Was bovendien eigenwijs. Hij wist alles beter. Daar ben ik familie van. Weet je, zo ongeveer ging dat. Maar op een bepaald moment, toen het niet meer zo goed ging, hebben Henny en ik hem een klein cassettebandje met Johannes de Heerliederen gebracht. Een gok. 3 dagen later waren we daar weer. En ik vroeg, heb je ook geluisterd? Heb je ook naar dat bandje geluisterd? In zo'n oud klein kastje. En toen begon hij te huilen. Elke avond draaien we dat bandje. En dan proberen we mee te zingen. Hij was caduc, hij was stuk. De amandelboom bloeide. Begrijp je wat ik bedoel? Bij hem. Dit was een hele cruciale stap. Ik kan doorgaan met voorbeelden, maar die zijn er genoeg. Die zijn er ook wel in je eigen omgeving, bij je eigen familie. Wat zie je, Jeremia? Ik zie een amandeltak. Als ik jou nu vraag, wat zie je? Wat zie je dan? Nou, dan kun je kijken naar wat de Telegraaf morgen schrijft of een ander dagblad. En je kunt vanavond nog het late journaal gaan bekijken. Of je leest teletext, of je hebt een heel andere bron bij je. Je hebt je telefoon en zo. Mooie dingen, moeilijke dingen. Maar ik zou zo graag dit willen. Dat je nu, als ik de vraag stel, wat zie je? Dat je zegt, ik zie toch iets van de Heer Jezus. Dan bloeit de amandelboom. Dan is het voorjaar. Dat is nieuw. Mooi. Dat. Het oude boek Jeremia. Ik vind het zo prachtig getekend. Nou, het tweede. Wat zie je nog meer, Jeremia? En dan ziet hij een kokende pot. En de open kant verschijnt vanuit het noorden. Want vanuit het noorden zal het onheil losbreken. Staat hier. Wat zie je nog meer? Ja, ook een kokende pot. Ik weet niet of u weet dat boven Israël, als je de kaart van Israël, een beetje, heb je dat ooit? Huiswerk voor vrijdag. Kaart van Israël. Keer bekijken gewoon. Wat ligt er boven Israël? Er zit Syrië. Nou, Syrië is een grote warboel. Al jaren, maar nu helemaal. En wie zitten daar? Onder andere de Russen. Daar. Die zitten al verdraaid dichtbij, hoor. En als u van Syrië nog wat hoger omhoog gaat, dus gewoon recht omhoog. Waar komt u dan uit? Ja, dan bent u in Turkije. Oh. Ja, dat is die meneer die de afgelopen week aan een grote conferentietafel zat. In daar een bloemetje op en zo. Ongeveer de chef. Ik zal maar geen naam noemen. Maar u weet precies wie ik bedoel, hè? Is dat een vriend van Israël? Nou, nee, helemaal niet. En als u nog iets doorgaat. Dus u bent dus vanuit Israël omhoog gegaan. En dan heb u Syrië gehad. En dan hebt u Turkije gehad. Dan komt u bij de Zwarte Zee uit. Toch, hè? Ik heb vroeger adreskundeles gekregen. Ik wist het ook niet. Maar als u de Zwarte Zee oversteekt, waar bent u dan? Dan bent u in Oekraïne. En als u nog iets omhoog gaat, dan komt u precies in Rusland uit. Vrijwel bij Moskou uit. Eén lange lijn. Oh. Uit het noorden. Heb u ooit gehoord van de koning van het noorden? Jawel. En dan denkt u, sla maar over, moeilijke woorden. En, nou, ik ben niet zo goed in aardrijkskunde. Zo gaan we, hè, ongeveer. Maar wat zie je, Jeremia? Ja, ik zie de amandeltak. Ik heb dat geschetst. Daar word je emotioneel van. Yes, dat willen we vasthouden. Maar we zien ook een dreiging uit het noorden. Want er komt een enorme dreiging vanuit het noorden richting Israël. En die is voelbaar. En nu kan ik het hele boek Jeremia onmogelijk in één avond met u behandelen. Dat bestaat niet. Maar ik zou u kunnen voorlezen uit het boek Jeremia 32, 33. Dat zelfs Juda, de twee stammen, naar het noorden gaan om de 10 stammen die nog zoek zijn, om ze te halen, om ze te laten meekomen uit het noorden naar het beloofde land. Maar ook dat de koning van het noorden een aantal vazallen heeft, een aantal medestanders heeft en die samen op weg gaan om naar Jeruzalem te trekken. Wat zie je? Wat ziet de gelovige vandaag? Hemels perspectief en demonische krachten en demonische machten. Ja, dat laatste had u eigenlijk niet moeten zeggen, broeder. We houden meer van dat positieve, weet je wel? Een aai over onze bol en een flinke veer in onze jaszak. Nou, mag je nemen. Maar ondertussen is dit natuurlijk wel waar. Het staat hier wel. Wat zie je, Jeremia? En dan ben je heel jong. Hoe ga je daarmee om? Ik ga nog iets zeggen uit hoofdstuk 3. Nee, eerst nog uit hoofdstuk 2. En dan ook nog uit hoofdstuk 3. U hebt toch avondpermissie gevraagd? Nou, ik ben nu toch al onderweg. Dus... Hoofdstuk 2. Vers 13. Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dat zegt de Heere tegen Jeremia, het volk van God daar toen ter plekke. Die hebben dus een dubbel kwaad gedaan. En ze hebben de bron van levend water verlaten. Dat is één. Maar als ze het daarbij gelaten hadden, maar ze zijn ook nog doorgeschoten om lekkende bakken te maken die geen water houden. De zegen van Jahwe hebben ze genegeerd en ze hebben zelf gegraven tot er een zegenbron was. Maar dat blijkt niet te gaan. Dat is niks. Dat is een lekkende bak. Er komt nooit wat van zegen terecht. Dat is ongeveer de taal. Heel, heel bijzonder. Hoofdstuk 3 nog even. Ik wil zo graag dat dat ook bij je meekomt. Hoofdstuk 3, vers 15. Ik zal u herders geven naar mijn hart. En die zullen u weiden met kennis en met verstand. En dat zal gebeuren in die dagen wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de Heere. Dan zal men niet meer zeggen, de ark van het verbond van de Heere. Die zal, of zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Ze zal niet opnieuw gemaakt worden. Nou, dat is een hele technische verhandeling, maar heel belangrijk voor iedereen die de tabernakelstudies wil volgen. In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heere noemen. Alle heidenvolken zullen er samenkomen, samenstromen tot de naam van de Heere, tot Jeruzalem. Ze zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna jagen. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen ze komen, heb je het, uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven. Waarom zijn er zoveel mensen uit de Oekraïne die naar Jeruzalem gaan? Waarom zijn er zoveel Joodse mensen daar? Zijn het alleen mensen van de 2 stammen? Of zouden er mogelijk nog van de 10 stammen daar zijn? Hier blijkt eigenlijk uit dat je ze daar ook moet zoeken. En dat je ze van daaruit toch terug ziet gaan naar het beloofde land. Nou, u bent een Maranatha-gezelschap, u wilt een Maranatha-boodschap, de Heer Jezus komt, maar dit hoort er ook bij. En nu ga ik nog een stuk overspringen, want ik kan niet het hele boek behandelen. Ik zit ook niet te solliciteren van nodig me alsjeblieft uit, dat bedoel ik niet. Ik wil zo graag iets zeggen uit hoofdstuk 31. Sorry, 30, hoofdstuk 30. Jeremia 30. Vers 10. U dan wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere, spreekt Jahwe. Wees niet ontsteld, want ik ga u verlossen uit verre landen. Uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Zodat Jacob terugkeert, rust heeft, zonder zorgen is en niemand hem schrik aanjaagt. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen ik u verspreid heb. Maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden. Want zo zegt de Heere, ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond. Er is niemand die uw zaak behartigt. Voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel. Al uw minnaars zijn u vergeten, zij vragen niet naar u. De Heere maakt een volstrekt helder beeld van al die vijandige dingen om Israël heen en hij gaat ermee aan de slag. En dan gaat hij een terugkeer in Israël brengen. En dan ga ik u iets zeggen wat er misschien een hele moeilijke tekst wordt. Maar misschien wilt u het met me lezen, Jeremia 31. Ik heb aan het begin van dat boek wat gelezen, een drietal stukjes eigenlijk, drietal hoofdstukken. En nu ga ik aan het eind van dit boek een paar stukjes nemen. Jeremia 31, vers 21. Richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers neer. Richt uw hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan. Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Voorzeker de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Een vrouw zal een man omvatten. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Ze zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen. Wanneer ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap, mogen de Heere u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg. Probeert u het dus. De Heere zegt, en dat is huiswerk voor de volgende week, zaterdag en zondag. De Heere zegt, ik ga een omkeer brengen in dat hele proces. Het is dankzij je eigen falen, omdat jullie andere bakken hebben gegraven en die bron van levend water hebben genegeerd. Daarom zitten ze in de puree, daarom zitten ze in de narigheid, maar ik breng je terug. De Heere brengt Israël terug. En als de Heere Israël terugbrengt, dan komt de Heere Jezus, lieve mensen, ook terug. En dat, ja, misschien hoort u dat elke zondagavond als u hier altijd bent. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel. En waar komt hij dan? Ja, op de Olijfberg. Dat zegt de Bijbel. Die splijt midden door en hij gaat Jeruzalem binnen. Ezechiël, Daniël, kortom, hele rijen teksten. Echt waar. Maar nu staat hier, op het moment dat Israël weer tot herstel komt, en daar bidt u misschien voor, gebeurt er iets bijzonders. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Maar het merkwaardige is dat hier staat, hij komt niet alleen. Er is iemand bij hem. Een vrouw zal een man omvatten. Wie is die vrouw? Dat is niet Israël. Dat bent u. Dat zijn wij. U en ik worden hier weggehaald voor die tijd, voordat Israël terugkomt, voor die koning van het noorden eigenlijk zijn gang kan gaan. Wij gaan naar de Heer Jezus. We worden weggehaald, we worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Voor de uren van de verdrukking worden wij bij hem gebracht en in heerlijkheid aan hem verbonden. Bruiloft van het Lam vindt plaats in de hemel. En als hij komt, dan komt hij niet alleen. Toen hij kwam hier op aarde, was hij alleen. Maar als hij terugkomt op de Olijven, is hij niet alleen. Dan is er een vrouw bij hem, een bruid bij hem, die hem vergezelt, die hem completeert, die hem omringt, die hem omgeeft. Wie is die vrouw? Dat is die vrouw van Openbaring 21, de bruid van het Lam. Komt en completeert, maakt de Heer Jezus compleet. Dat zijn misschien termen die u even over het hoofd schieten als u daar nooit van hoorde, maar die zijn wel heel bijzonder. Dat gaat gebeuren. En als je dat ziet, dat dit gaat gebeuren, dan zie je, ja, maar als de Heer Jezus terugkomt, dan is het herstel voor Israël ook compleet. Niet het herstel voor jou, het herstel voor Israël. Jeremia heeft geprofeteerd en heeft gezegd, jullie hebben fouten gemaakt. Jullie hebben echt verkeerde keuzes gemaakt. En jullie zullen daarvoor ook met mate de gevolgen ondervinden. Maar er komt een moment dat hij terugkomt en dan is alle leed geleden voor Israël. En jij en ik zijn daar ook in betrokken, in die zin dat we erbij zijn. En dan krijgt Jeremia de vraag in hoofdstuk 32. Probeer dat nu ook een keer te lezen. Nou, dat is weer nog een week later huiswerk. Het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Is het in het 10e regeringsjaar van Zedekia, de koning van Juda. Dit jaar was het 18e jaar van Nebukadnezar. Nou ja, allemaal gewoon de data worden genoemd. En dan komt er een neef bij Jeremia in de gevangenis. Zeven, Hanameel, de zoon van uw oom Salem, zal naar u toekomen en zeggen: koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is. Nou, lees dat nou voor uzelf. Dan krijgt Jeremia bezoek in de gevangenis van een neef. En die zegt: je bent los, je moet die akker kopen in Jeruzalem. Nou weet Jeremia heel precies dat Nebukadnezar om Jeruzalem ligt. Dat Jeruzalem op het punt staat om te worden ingenomen. Dat er niks overblijft. Nou, ik weet niet of je ooit een kaveltje gekocht hebt om een huisje te bouwen. En de Duitsers zouden bij wijze van rondom Ermelo liggen. En die staan op het punt om heel Ermelo en omgeving te arresteren. En jij een kaveltje kopen in Ermelo. Je denkt, ja, nee, daar koop ik wel een kaveltje in Nijverdal. Dat horen wij toevallig. Toch? Heb je ooit geïnvesteerd in zo'n situatie? Je denkt, kijk wel uit. Je gaat er geen stukje grond kopen als de vijand op het punt staat om alles weg te kapen. En Jeremia doet het wel. Omdat de Heer zei, toch. Tegen beter weten in, tegen alle logica in, toch. Een gelovige zegt, hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, wat de Heer heeft gezegd, dat gaat door. Dat is Maranatha, de Heer Jezus komt. Dat is inderdaad, de amandelboom bloeit, de amandeltak. Dat is, we hebben dat geloof en dat geloof laten we ons niet ontnemen. We geloven dat de Heer Jezus hier komt. Dat wat we investeren in die tijd en voor die tijd zijn waarde heeft en dat zal blijven bestaan. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat gaat nooit verloren, nooit. Wat het ook is. En ook al zegt de hele buurman en de hele buurtschap, dat moet je niet doen, dat heeft geen zin, dat is een zinloos, dat is een oeverloos proces. En jij zegt, oh nee, als ik het in hem investeer, dan blijft het zijn waarde houden. Dat is nu precies wat Jeremia deed. Een stukje grond kopen als Jeruzalem op het punt staat om alle grond in te leveren aan de koning van Babel, Nebukadnezar. Dat gebeurde hier. Heb je ooit zoiets dwaas gezien? Gelovigen zijn dwaas. Maar ze kijken niet naar die koning van Babel. Ze kijken naar een andere koning. Welke koning? Oh ja, die ene van Psalm 45. De Heere die eeuwig regeert en die altijd blijft. En die zal doen wat hij heeft gezegd. En zijn toezeggingen zijn waar. Lieve broer, zus, vertrouw hem. En investeer in hem. En laat je niet in de malle molen leiden van, dit kan niet, het is niet verantwoord. En de beleggingsadviseurs zeggen dat je het niet moet doen. Maar de Bijbel zegt, investeer nu in hem. Ook al gaat het dwars tegen alles van jou in. Dit blijft bestaan. Dit houdt zijn waarde. Dat gaat nooit meer weg. Wat een prachtige opdracht hebt u. Na ongeveer 2 weken huiswerk heb ik nu gezegd, probeer dit nu, probeer dat nu. Ga nu eens heel eenvoudig zeggen, Heer, wat is mijn zegen? Wat is mijn amandeltak? Die kokende pot uit het noorden, ja, dat is wel helder, die komt wel over. Maar wat is jouw amandeltak? Wat zie je? Wat is mijn vooruitzicht? En wil ik daarin investeren, of ga ik investeren in een roemloos einde van deze wereld. It is up to you. Maar ik hoop dat u kiest voor de Heer Jezus. Kies dan wie je dienen zult. Jozua zei, kies heden wie je dienen zult. Maar kies dan. Dan komt de vraag terug, wat zie je? Jij gelovige. Antwoord. Ik hoop dat je met me zegt, amandeltak. Daar ga ik voor. Daar ga ik voor. Die zegen. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom. Wat een zegen.